Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En ze riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in de tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
We zingen straks aansluitend als antwoord op de verkondiging Psalm 89, vers 8. Want gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Psalm 89, vers 8. Gemeente, jongens en meisjes, weet je wat nomaden doen? Ze trekken met hun dieren rond, op zoek naar water, op zoek naar gras. En als ze dan een goede plek vinden, dan zetten ze de tenten op en dan laten ze hun vee daar grazen en drinken. En als het water op zou zijn, of het gras op is, dan trekken ze weer verder. Ze verblijven een poosje hier en dan weer een poosje daar en dan gaan ze weer verder. Ze hebben geen vaste woon- en verblijfplaats. Nou, pelgrims lijken wel wat op nomaden. Ze trekken over de pelgrimsweg. En van tijd tot tijd zijn er van die momenten dat ze rusten, dat ze op adem komen, dat ze nieuwe kracht mogen opdoen. En dan, ja, dan moet het weer verder naar Sion, naar het huis van God. En daar luisteren we vanmiddag nog een keer naar. Over hetzelfde thema als vanmorgen. Pelgrim onderweg naar Gods huis. Pelgrim onderweg naar Gods huis. Twee gedachten. Gesterkt door God. En gekomen bij God. Dus gesterkt door God en gekomen bij God. Wat doen de pelgrims die door het Baka'sdal gaan, dat dal van de Moebezienbomen? Ze roepen de Heere aan, ze maken hem tot een fontein. En kijk, kijk, de hemel gaat open. God geeft regen, hij geeft zijn zegen. Wat doet dat met de pelgrims? Nou, moet je kijken. Zie je dat? De pelgrims kunnen verder. Ze gaan verder. Van kracht tot kracht. Ze grijpen moed. De pelgrims die eerst met gebogen schouders voortsjokten, omdat het bijna niet meer lukte om verder te gaan, ze lopen weer rechtop. Ze zijn bemoedigd door God. Ze zijn door God verkwikt. Want een milde regen, zegt de dichter van Psalm 68, zond gij, o Heer, op uw bezwijkend erfenis neer. De dichter die kijkt, de dichter van Psalm 84, die kijkt zo naar die stoet van pelgrims op weg naar Jeruzalem. En hij ziet ze vol goede moed verder trekken. En als hij dat ziet, dan zegt hij over hen in het meervoud: zij gaan van kracht tot kracht. Ze moeten verder. Ze mogen verder. Ze kunnen verder. Want het is Israëls God die krachten geeft en van wie het volk zijn sterkte heeft. De Heere geeft kracht. En dat is het geheim. Dat ze niet onderuit gaan, dat is het geheim, dat ze niet bezwijken. Ze gaan van kracht tot kracht, dat wil zeggen, ze ontvangen steeds weer nieuwe kracht. Ze ontvangen moed om verder te gaan. Ze ontvangen ondersteunende genade. Kijk zomaar eens naar een pelgrim. Die daar loopt in de stoet, ziet u hem? Je kent hem wel. En de jongens en de meiden ook wel. Het is Jozef. Hij gaat door dat moerbeidal, hè, als die wordt verkocht door zijn broers, in de put wordt gegooid, in de gevangenis terechtkomt, vals wordt beschuldigd door de vrouw van Potifar en uiteindelijk vergeten wordt door iedereen. Maar dan stelt hij de Heere tot zijn fontein. En hij wordt door de Heere gezegend. De Heere was met Jozef. En hij geeft Jozef draagkracht. En zo kan Jozef toch verder en zinkt hij niet in moedeloosheid te neer. Wordt hij door de Heere bemoedigd, ondersteund. Hij geeft draagkracht. Ik ben met u, zegt God. Ze gaan van kracht tot kracht. En kijk, er loopt zo'n andere pelgrim. Job heet hij. Dan gaat hij door dat moerbeziëndal. Hij raakt zijn kinderen kwijt. Hij raakt zijn vee kwijt. Zijn bedrijf kwijt. Zijn gezondheid kwijt. Zijn vrienden kwijt. Wat doet hij? Hij stelt God tot zijn fontein. En kijk, hij wordt bekrachtigd door de Heer en hij kan toch verder op de pelgrimsweg. En hij roept het uit in geloofsvertrouwen. Ik weet, mijn verlosser leeft en ik zal God aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien. En dan gaat hij verder naar Sion. Job krijgt volharding, uitzicht. Zij gaan van kracht tot kracht. Nee, er lopen niet alleen pelgrims uit het Oude Testament in die stoet. Maar ook uit het Nieuwe Testament. Het is echt een hele stoet. Kijk, daar gaat Paulus. Hij heeft heel wat geleden omwille van de naam van Christus. Geslagen, gegezeld, de stad uitgeworpen. Hij kreeg smaad en hoon over zich heen. En dan heeft hij ook nog eens een keer die scherpe doorn in het vlees. God geeft kracht. En Gods ondersteunende genade is hem genoeg. Zo kan hij toch verder. Dan krijgt hij zelfs zoveel kracht en genade, dat zegt hij in 2 Korinthe 1, dat hij ook anderen kan troosten met de vertroostingen die hij heeft gehad van de Heer. Zij gaan van kracht tot kracht. We lazen samen een stukje uit het laatste Bijbelboek, Openbaring. Geschreven door Johannes. Opgepakt is hij, verbannen door de keizer. Maar Johannes, hij wordt op Patmos zo rijk bediend. En hij ervaart zo de kracht en de leiding en de gemeenschap van de Heilige Geest. Hij lijkt uitgeschakeld. Maar hij wordt ingeschakeld. En zo mag hij van kracht tot kracht verder gaan. Van kracht tot kracht verder gaan betekent elke keer weer nieuwe kracht ontvangen. Geholpen worden, zeg maar, zoals de Hebreeën schrijver dat zegt, ter bekwame tijd, op het juiste moment, het juiste tijdstip. Want God laat je niet alleen. Je mag verder gaan. Van krachtsvernieuwing tot krachtsvernieuwing. Nou, hebt u dat wel eens ervaren? Misschien vandaag wel. Aan de avondmaaltafel. Want de Heere die wil door wijn en brood, zijn maar eenvoudige middelen, hè. Maar de Heer wil door wijn en brood nieuwe kracht geven. Kijk, jongens en meisjes, als je moe bent en als je weinig kracht hebt, dan is het fijn als je wat kunt eten, hè? Als er een banaan is of een mars, krijg je wat energie door. En dan kun je weer verder en dan zeg je, ja, nu ben ik weer wat op krachten gekomen, nou kan ik weer verder. Nou, als de sacramenten bediend worden, als het heilige avondmaal bediend wordt, dan ontvangt het geloof door de tekenen en de zegelen nieuwe kracht. Waarom? Omdat de Heere aan je laat zien wie die is. Wie die blijft. Hij blijft de getrouwe zaligmaker. En hij verzekert, ik laat u niet alleen. Kunt u moeilijk lopen? Maar ik draag. Kunt u niet meer zo bidden? Maar ik in de hemel bid voor u. Is het bij u donker? Maar bij mij is het licht. Is er bij u bestrijding? Maar ik ben uw schild. Bent u verwond geraakt in de geestelijke strijd? Maar ik verbind u en ik laat je niet los, ondanks al je tekorten en zonden falen. En daarom gaan ze, die pelgrims. Van kracht tot kracht. De Heere geeft kracht. En de Heere geeft moed. En Hij geeft volharding. En Hij schraagt mijn wankele voetstappen. En Hij richt mij op. En Hij heft door de Heilige Geest mijn hoofd omhoog, zodat ik zijn gunst mag aanschouwen. Zij gaan van kracht tot kracht. En nee, die kracht die ligt niet in de pelgrim zelf. De dichter doet niet aan geloofsoptimisme. In eigen kracht kun je die pelgrimsweg helemaal niet lopen. Dan kom ik niet zo ver. Dan struikel ik zomaar. Dan dwaal ik zomaar af. Onze tekstwoorden die hebben dan ook alles te maken met de woorden daarvoor. Zij die hun kracht vinden, hun sterkte in de Heere. Zij die hen tot een fontein maken, een bron van alle goed. Zij worden gezegend. Zij worden bekrachtigd. Zij worden bemoedigd, zodat ze verder kunnen. Zij mogen, zoals Johannes dat zegt in zijn evangelie, uit de volheid van de genade van God, de ene genade naar de andere genade ontvangen, zodat ze verder kunnen, van kracht tot kracht verder gaan. En hun geeft hij moed en krachten. Die hopend op hem wachten. En als de Heer je bekrachtigt. En als hij zijn zegende handen over je heen brengt. En als hij je vasthoudt en bemoedigt en verkwikt. Ja, dan kun je het wel roepen hè, met het dichten van Psalm 27. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Ik ben voor niemand bang, want de Heer is bij mij. Maar ja, dan ga je lopen weer. Je hebt nieuwe kracht ontvangen, je gaat weer lopen. Maar wat gebeurt er als je dan weer een poosje aan het lopen bent, jongens en meisjes? Als je met de avondvierdaagse meedoet en je hebt al 6,5 kilometer gehad, dan is het wel fijn dat het dan bijna afgelopen is, hè? En dat je daarna naar bed kan om dan de volgende dag weer met nieuwe krachten verder te kunnen gaan. En opnieuw zoveel kilometer te kunnen gaan lopen. En als je aan het sporten bent en je hebt zoveel kilometer gelopen, dan kun je de moeheid in je benen voelen. En wat al niet, zodat je blij bent als je de kilometers gehaald hebt die je wilde gaan lopen. Want je krachten worden minder. Je hebt weer nieuwe kracht nodig. En nu zegt onze tekst, en die geeft de Heer. Elke keer weer opnieuw. In de weg van de afhankelijkheid. In de weg van het geloofsvertrouwen. En dan mag je zeggen, elke stap die ik doe, achter hem aan, mag ik weten, hij is erbij. En in die zin zou je inderdaad kunnen zeggen dat je krachten niet minder worden. Want zij zullen lopen, zegt de profeet Jesaja, en niet moe worden. Want dan geeft de Heer geestelijk uithoudingsvermogen. En Paulus zegt, ik kan alles. Ik vermag alle dingen. Door Christus, die mij krachten geeft. En zo mag je als pelgrim verder gaan in Gods kracht. En ook krachtiger verder gaan. In de zin dat je steeds meer mag leunen op Hem. En steeds meer je wortels uitslaat in het woord van Hem. En steeds meer verwacht van Hem. Zo krijg je kracht. Kracht om je kruis te dragen. Kracht om tegen de zonde te strijden. Kracht om tot God te gaan. Kracht om te hopen. Kracht om vol te houden. Kracht om voor Hem te leven. Ja, dat laatste ook. Kracht om voor de Heere te leven. Want zou de Heere dan, als Hij je bekrachtigt, ook geen kracht geven om te getuigen van Hem? Ja, er is genoeg reden om over jezelf te klagen. En je hebt alle reden om jezelf aan te klagen. Een pelgrim die kent de klacht over de oude mens. Er is een klacht over de zonde en over dat je niet het niveau haalt wat de Heer wel verschuldigd is. Hè, dat je zeg maar beneden je stand leeft als christen. En je kunt misschien wel klagen over duisternis in je leven. En klagen dat je soms meer met jezelf bezig bent dan met de eer van God. Als je vandaag avondmaal hebt gevierd, dan herken je dat zomaar toch? Maar toch zegt onze tekst niet, je gaat van klacht tot klacht steeds verder. Nee, want dat is niet tot eer van God. En zo verspreid je geen goede geur. Dan lijkt het net alsof de dienst aan God een zware dienst is. En dat er niets heerlijks in is en niks vreugdevols aan is. Maar is er een heerlijke dienst dan de dienst aan God? Nee toch? De dichter van Psalm 119 zegt, zijn liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten, nog nooit verdrietig gemaakt. Jongelui, met Christus ben je veel beter af en ben je veel gelukkiger en veel rijker dan iemand zonder Christus. Kijk, de afgelopen week heb je misschien wel gehoord, hè, van die jonge voetballer. Van FC Barcelona, Lamine Yamal. Hij is nog maar 17 jaar. Hij kan ontzettend goed voetballen. Zijn contract is opengebroken tot 2031. Weet je wat hij gaat verdienen per jaar? Ben je 17, hè? 40 miljoen per jaar. En dan denk je misschien zo, die is rijk. Ja, maar wat, zegt de Bijbel, wat baat het je als je de hele wereld zou winnen? Dus alle schepen zijn voor jou, alle huizen zijn voor jou, je hebt alles. Wat baat het jou, wat nut jou dat, wat heb je eraan als je schade leidt aan je ziel? Als je de Heer Jezus niet kent als je redder, als je zalig maken, daar heb je helemaal niks aan. Ja, leuk misschien voor even. Maar als je de Heer Jezus niet kent, dan wacht je de eeuwige rampzaligheid. Maar met God krijgt je leven zin. Kom je tot je doel, word je geleid, mag je reizen door de tijd heen naar Sion. Dan ben je zo rijk in de Heer Jezus Christus. Dan ontvang je het allerhoogst. Er gaat dus niks bovenuit. Hè? Het allerhoogst, het eeuwig goed. En dan wil de Heer je leiden in alle opzichten. Ben je nou rijk of niet? En daarom aan jou de vraag, ben je nog geen pelgrim? Nou, kom er dan bij. Want het is zo'n goede dienst en je zult er geen spijt van krijgen. En God zelf zal je leidsman wezen. En een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Gekomen bij God. Waar ligt Sion, jongens en meisjes? Als de meester of als de juf dat morgen aan je zou vragen bij een les aardrijkskunde. Nou kom, wij Sion eens even aan op de kaart. Wat zou je dan aanwijzen? Misschien ga je dan wel met de aanwijsstok naar Zwitserland. Dan zeg je, hé, daar ligt Sion. Dat is een plaatsje waar we wel eens op vakantie zijn geweest. In Wallis, daar kun je mooi lopen in de bergen. Of daar kun je mooi skiën. Maar als onze tekst het heeft over Sion, gaat het niet om het Sion in Zwitserland. Maar om het Sion in Israël. Sion, dat is eigenlijk een berg, hè? Dat is een plekje in Jeruzalem. En op die berg is het huis van God, het heiligdom, gebouwd. En je weet wel, hè? In dat heiligdom heb je een altaar. En van tijd tot tijd worden daar dieren geofferd. En op grond van het bloed dat vloeide. Op grond van het offer dat werd gebracht. Was er vergeving van je zonde. Dus Sion, dat plekje in Jeruzalem. Sion, dat is de plek, de plaats, die spreekt van verzoening door voldoening. Nou, vraag thuis maar eens aan je vader of moeder of die dat zinnetje wil uitleggen. Verzoening door voldoening. Sion, dat is de plek waarheen wordt gewezen naar de Heer Jezus, het grote lam dat zichzelf zou offeren voor de zonde. Sion, dat is de plek waar God zijn volk wilde ontmoeten. Sion, dat is de plek die vertelt dat God geen lust heeft in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij leeft. Sion, dat is de plek waar Heer zegent. Sion, dat is de plek waar de genade wordt uitgedeeld. Sion, dat is de plek van genade waar een heilige God en een schuldige zondaar elkaar mogen ontmoeten op grond van dat offer dat de priester had gebracht. En nu zegt de dichter, de pelgrims die zijn zo op weg, hè, naar Jeruzalem, naar Sion. En dat is helemaal geen makkelijke reis. Want dat gaat door dat moeilijke dal heen. Maar kijk eens, ze ontvangen kracht. Ze ontvangen kracht om door te gaan. En om te verschijnen in Sion, in Jeruzalem, in de tempel. En dat was nou precies waar de pelgrims naar verlangden. Want waarom waren ze op weg gegaan naar Sion? Waren ze op weg gegaan? Wilden ze zo graag naar Sion, naar Jeruzalem, omdat die tempel nou zo schitterend mooi was om te zien? Omdat er zoveel goud was dat er blonk? Omdat het zo ontzettend mooi gebouwd was? Nee, die pelgrims die wilden naar Sion, omdat daar God was, omdat Hij daar woonde, omdat daar alles sprak van zijn genade. En de pelgrims, ze komen veilig aan. Ze verschijnen voor God, voor het aangezicht van God, de plaats waar Hij troont en woont. En gemeente, wij zijn nu, vanmorgen en nu, op de plaats waar God woont. In de kerk, hè, zijn we voor het aangezicht van God. Jongelui, besef je dat? Besef je dat we in het huis van God zijn? Dat mag je dan ook best in je houding laten zien, toch? Past daar een slaperige, verveelde houding bij? Past daar een houding bij van, nou, ik leg mijn hoofd wel op de bank? En we zijn voor Gods aangezicht, die grote heilige God. En de pelgrims die verschenen er in het huis van God. En daar zagen ze wat. In de tempel werd Gods rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid uitgebeeld. In dat dier dat werd gedood en geofferd. En je zag het bloed vloeien. En je keek ernaar. En je had door. Wacht even, dat dier werd gedood. En ik als offeraar ontving vrijspraak. Leven. Vergeving. Zo werd vanmorgen en vanmiddag ook Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid uitgebeeld in het breken van het brood en het gieten van de wijn. Als heenwijzing naar Hem die zijn leven gaf, opdat zondige mensen vrijuit zouden gaan. Jezus stierf, zodat ik zal leven. Hebt u zo gekeken naar brood en wijn? Verwonderd dat je voor Gods aangezicht mocht naderen. En dat ik nou welkom was. En dat ik nou zijn genade mocht proeven. En dat Hij, de Heer Jezus, daar nou alles voor over heeft gehad om dat mogelijk te maken. En nu zijn we voor Gods aangezicht opnieuw. En de Heer die komt ook naar ons toe met zijn woord. Weet je wat daar het teken van is? Het teken dat God geduldig is. Dat God goed is, dat Hij ons zegenen wil. En dan wil de Heer niet alleen maar degene zegenen die pelgrim zijn geworden. Dat ook. Hij wil hen zegenen die Hem lief hebben en die niet zonder Hem kunnen en willen. En die zijn zorg en leiding zo hard nodig hebben. En de Heer zegt, kom, dan ga ik je zegenen. Hij wil je voeden en laven als kind van Hem. Maar God wil ook met u, met jou optrekken. U die Hem nog niet kent. En zo staat Hij vanmiddag. De armen wijd voor heel de gemeente. En Hij wil jongeren en ouderen naar zich toe trekken die onverschillig zijn. En niet zoveel hebben met God en de Bijbel en de sacramenten. En Hij wil kleinen in de genade verzorgen. En leiden. En hij wil voor hen, voor wie avondmaal vieren altijd zo'n drempel is. Omdat ze op zichzelf zien en er niet bij kunnen. Maar wel dat verlangen hebben, ogen geven van geloof. En hij wil schijnheiligen zijn genade geven door hen te ontmaskeren. Dat is ook genade als je ontmaskerd wordt. Kijk, onder de Israëlieten, onder die pelgrims eertijds, die naar Sion gingen, naar Israël trokken, zullen best mensen zijn geweest, Joden zijn geweest, die de Heere toch niet van harte lief hadden. De Bijbel zegt, ja, dat kan. Niet iedereen die Israël was, was ook echt Israël, in de diepste zin van het woord. Maar ook zij mochten verschijnen voor Gods aangezicht. God hield ze niet tegen. En ook zij mochten de genade van God uitgebeeld zien in de tempel en bij de tempel. En dat geldt vandaag net zo goed. Het evangelie mocht vandaag zichtbaar uitgedeeld worden aan iedereen. Ongeacht hoe je nou tegenover de Heer Jezus staat. En het evangelie wordt vanavond verkondigd aan iedereen, wie je ook bent. Waarom is dat? Dat is, als je de Heer nou nog niet kent, hè, dat hij je lokt, dat hij je probeert te trekken naar hem toe. Omdat hij je zo graag wil laten delen in dat wat hij verdiend heeft, verworven heeft. En daarom de oproep aan ons allen. Kom voor het eerst of weer opnieuw. De Heer Jezus en laat je leiden door hem. En geef je leven uit de handen en val op de knieën voor hem. En beleid je schuld en je hardnekkigheid en je dwaasheid. En neem zijn gena ootmoedig aan. Opdat je straks zonder verschrikken zult verschijnen voor hem. Straks? Ja, want we zijn met elkaar op reis door de tijd. En Paulus zegt, wij moeten geopenbaard worden voor Gods rechte stoel. En dan is het eeuwig wel of eeuwig wee. En als je dan alleen maar je dorst gelest hebt aan de fonteinen die hier op de aarde zijn geplaatst. Fonteinen die alleen maar te maken hebben met dit tijdelijk leven. Dan kom je beschaamd uit. En je komt ook beschaamd als je elke keer maar weer steun zoekt in je eigen gerechtigheden. En daarom zweef nou niet buiten de gebaande wegen om. Dat zijn wegen die misschien wel heel aantrekkelijk lijken. Waarin de duisternis eindigt. En daarentegen zegt Christus, volg mij na. En je zult niet in de duisternis wandelen. Je mag je leven in mijn licht. Op weg naar de lichtstad. Want als onze tekst zegt dat een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Dan mogen wij ook vanuit het Nieuwe Testament denken aan het grote Sion, het hemels Jeruzalem. Want waar eindigt de pelgrimsreis? De stad waar alle pelgrims aankomen, dat is het Nieuw Jeruzalem. Daar mag je God onder ogen komen. Daar mag je voor hem verschijnen. Daar mag je hem zien van aangezicht tot aangezicht. En jongens en meisjes, dat betekent zoiets als dat je gewoon de Heere kunt zien zoals wij nu elkaar kunnen zien. En dan blijf je toch in leven. Nu zou dat niet kunnen, maar dan straks wel. En nee, zover is het nog niet. De pelgrimsreis is nog niet ten einde. We zijn onderweg om voor God te verschijnen. En onderweg zet de Heere voor pelgrims de avondmaaltafel klaar. En ik hoor hem zeggen, doe dat totdat ik terugkom. En vandaag was er zo'n moment. We hebben avondmaal gevierd. En de Heilige Geest die wil onze ogen scherpen, onze ogen nog meer openzetten. Ook door het vieren van het heilige avondmaal, zodat onze blik omhoog gaat en onze richten op hem. En hij wil ons laten zien en hij wil dat we het beseffen. Je loopt over de weg naar je eindbestemming. Heb je doel nog in oog? Daar is de avondmaalstafel ook bedoeld voor. Om je weer eens even wakker te schudden misschien. Want ja, je kunt als christen op de pelgrimsreis ook van alles zien, hè. En je kunt zomaar even stilstaan en even hier kijken en daar kijken. En je bent bezig met dit en je bent bezig met dat. En natuurlijk, je mag genieten van het goede dat God je geeft. En je mag gehecht zijn aan vrienden en familie. En tijd met ze doorbrengen. En je hebt allerlei taken uit te voeren in het gezin en erbuiten. Maar een pelgrim is wel onderweg. En de levensspinnen, als je de haringen van een tent in de grond slaat, die moet je niet te diep slaan. Want een pelgrim heeft geen blijvende stad hier. Die zoekt de toekomende. En een pelgrim die kent toch als het goed is dat verlangen. Naar die toekomende stad om bij God te zijn. Bij de Heere te zijn. Om te verschijnen voor Gods aangezicht in Sion. Of zie je daar tegenop? Zie je er tegenop om voor God te verschijnen? En zeg je, dat is nogal wat. Want dan moet je wel verschijnen voor de rechter van hemel en van aarde. Die alles van je weet. Als ik daaraan denk, dan slaat de schrik me soms om het hart. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. En toch, als je nou pelgrim mag zijn. Als je nog mag weten van verzoening. Als je nou mag weten van genade. Als dat geloof nou actief is, hè, in de beoefening. Als je van jezelf nou mag afzien op hem. Dan zal het toch ook dat verlangen zijn. Om je redder te ontmoeten. Daar zal ik mijn God ontmoeten. Dan zal je toch ook verlangen naar de dag dat je als geredde zondaar voor God mag verschijnen en hem mag ontmoeten. Dan zal je blijdschap zo groot zijn. De dichter van Psalm 68 zegt, hun blijdschap zal dan onbepaald van het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Want pelgrims komen aan in Sion. Maar misschien zeg je wel, zou dat echt waar zijn? Komen pelgrims nou echt aan in Sion, in Jeruzalem? Ja, jazeker, kijk maar in de tekst. Een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Een ieder van hen. Dat wil zeggen dat er niet eentje achterblijft. En dat er niet eentje omkomt in dat dorre, droge dal van Baca. Een ieder van hen zal voor God verschijnen in Sion. Dat betreft dus de pelgrims die helemaal voorop liepen. Maar ook de pelgrims die helemaal achteraan kwamen. Dat zijn jongeren en ouderen. Dat zijn zij die al heel jong pelgrim werden. Maar ook zij die op oudere leeftijd pas de pelgrimschoenen aantrokken door Gods genade. Het zijn de groten in de genade en de kleintjes in de genade. Het zijn de verzekerden en het zijn hen die de toevlucht nemen tot de levende God. Het zijn de schapen en het zijn de lammetjes. Ja, zij allen. Want niemand van Gods kinderen komt om op de pelgrimsweg. En niemand van hen blijft verwond achter. En niemand van hen wordt meegenomen door struikrovers. Beproevingen zullen hen niet ten onder doen laten gaan. Verzoekingen zullen hen niet overwinnen. Geestelijke vijanden zullen hen niet doden. Alle pelgrims komen thuis. Een ieder van hen zal voor God in Sion verschijnen. Wat een belofte, hè, gemeente. Wat een garantie. Wat een verzekering. En is dat dan te danken aan de pelgrims, omdat zij zo goed konden lopen en zo stevig konden lopen en zo'n goede conditie hadden en de verleidingen allemaal zo afsloegen? Het is alleen te danken aan de trouw van God. Aan zijn vasthouden. Aan zijn bewaring. Aan hem die niet laat varen, die niet loslaten, werken van zijn handen. Het is te danken aan de Heer Jezus Christus. Die de voorloper is. Die helemaal voorop ging. Die alle pelgrims is voorgegaan. Die van thuis wegging. Met maar één bedoeling, zondaren reinigen, schoonwassen. Zondaren reinigen, maar ook zondaren heiligen op de levensweg. En voor hen een plekje te bereiden in het Vaderhuis. Daarom is hij naar de hemel gegaan, hè? En het is Gods genade dat hij hen, die pelgrims, hè, dat hij hen bewaart voor de erfenis. En dat hij de erfenis bewaart voor hen. Zij zullen verschijnen voor God. Zonder verschrikken. Omdat ze gewassen en gereinigd zijn in het bloed van Christus, het Lam. En wat gebeurt er dan als de pelgrims in Sion aankomen? Dan zijn pelgrims geen pelgrims meer. Dan is het reizen voorbij. Dan is het strijden voorbij. Dan is het gaan door het dal van de moerbeibomen voorbij. Dan ligt alle moeite en alle verdriet achter hen. Dan zal er geen klacht meer gehoord worden. Want hier op aarde, ja, dat is waar, wisselen klacht en jubel elkaar nog af. Straks is de klacht voor eeuwig weg, verdwenen. Als de voeten van de pelgrims het Nieuw Jeruzalem betreden. En dan zal hij alle eer krijgen. Die hij zo waard is om te ontvangen. wordt er gezongen, u zij de glorie. Dan wordt hij volkomen verheerlijkt. Dan doet een pelgrim de Heer niet meer tekort. Omdat hij volkomen verlost is. Verlost van de verleidingen van de duivel die er altijd maar weer op uit is om mij weg te halen bij die oase vandaan. Om mij weg te halen uit de sfeer van de liefde. En soms lukt het hem, maar de Heer, hij is zo getrouw als sterk. En hij richt me weer op en hij zet me weer op de voeten. En hij laat me weer gaan van kracht tot kracht. En hij geeft weer zijn regen, de zegen. En ik vind in hem mijn blijdschap. Nu al, hè, maar straks. Straks volkomen. Want dan zal de boze er niet meer zijn. Dan ben je van je aanklager verlost. Dan ben je verlost van je eigen ik, van je zondige vlees. Definitief verlost van je oude mens. Waar ik hier nog zo mee te kampen en te strijden heb. Maar als ik voor God in ziel mag verschijnen, dan hoef ik nooit meer te zondigen. Dan mag ik hem volmaakt dienen met alles wat in mij is. Dan mag ik hem aanbidden. Hem groot maken, voorgoed en eeuwig en alles zo zuiver. Een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Hoor je de blijdschap in die woorden doorklinken? Zie er niet naar uit. Of zeg je, ja, ik weet het niet, zou de Heer echt mijn redder willen zijn? Ik kan het zo moeilijk geloven als ik op mezelf zie. Wie ben ik? Ben ik wel een pelgrim? Hoor ik er wel bij? Zal ik wel aankomen in Sion? Kijk dan nog eens naar de stoet. Zie ze voorbij gaan. We zagen net al, hè? Jozef en zo. En Paulus en Job. Maar kijk eens goed, zie je dat? Daar loopt ook Rahab uit Jericho. Daar loopt ook Manasse. Die zulke verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Daar loopt ook David. Waar we ook wel een paar zwarte bladzijden van kunnen vinden in de Bijbel. Daar loopt ook Petrus, de logenaar. En daar loopt de moordenaar aan het kruis. Waarom lopen ze daar? Omdat God hen genadig was. Zij werden zalig uit genade. Nou, van die genade moeten we het hebben, of niet? En die genade is er. In overvloed, voor u, voor jou, voor mij. Voor ons. Die is er niet alleen voor hen die vandaag het avondmaal hebben gevierd. Die is er ook voor niet-avondmaalgangers. En daarom zie op hem en val hem nederig te voet. Dan zal hij zelf zijn wegen je leren hoe je wandelen moet op die pelgrimsweg. Want hij leidt, hè, hij leidt op weg naar zijn huis. Maar hij leidt ook in het huis. Luister wat de oude apostel Johannes op Patmos schrijft. In het slot van Openbaring 7. En het lijkt wel alsof die Psalm 84 erbij heeft gehad. Johannes, die mag een blik slaan in de hemel. Hij mag zien in de toekomst. Wat mag hij zien? Hij ziet de pelgrim staan. Waar? In Gods tempel. Wat doen ze? Ze dienen hem dag en nacht. Nou, is dat niet het sterke verlangen van de pelgrims in Psalm 84 om bij God te zijn, in zijn huis te zijn? En kijk wat, hoor wat Johannes zegt, kijk wat hij schrijft en die op de troon zit. Die zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren. Zij zullen niet meer dorsten. De zon zal niet meer op hen vallen, nog enig eten. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Hoor je dat? Het is net alsof Johannes dat Bakardal, dat Moebijboom tekent met die hitte van de zon en die tranenstruik. Die dorst die de pelgrims kwelde. Maar dat dal is er niet meer. Er is geen dorst, er is geen dorheid, er is geen hitte, er is geen tranendal meer. Want het lam dat midden in de troon is, zal hen weiden. En zal hun leidsman zijn. Tot levende fonteinen der wateren. God is de fontein. Dat was hij al. In Psalm 84, hij blijft het. Tot in het hemels Jeruzalem. En een ieder van hen zal verschijnen. Voor God in Sion. Zie de pelgrims gaan vanmiddag. De pelgrims die gaan daar op weg, zingend op weg naar Sion. En als ze dan vlak bij Sion komen en Jeruzalem in het oog krijgen, de stad binnentrekken, dan hoor je ze zingen: Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Nou, hoeveel te meer zal dat gelden als pelgrims het Sion niet boven binnentrekken? Dan worden alle pelgrims echte levieten, echte zangers. Dan zullen alle pelgrims zingen in een hemels koor met een zuivere stem: Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Lof aan hen die in dat Baca-dal erbij was, zijn zegen gaf, kracht gaf, nieuwe moed schonk, vertrouwen. Alle lof en eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. En nu? Hoe gaat u verder na deze zondag? Hoe gaat u als pelgrim verder? Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Nu reis ik gesterkt, bemoedigd, met blijdschap verder naar Sion, met het oog omhoog. En als dat het geval is, weet je wat ik dan heb? Dan heb ik de aarde onder mijn voet. Dan heb ik Jezus in mijn hart. Dan heb ik de hemel in oog. Amen.